Als je als kind daarin niet goed ondersteund wordt, dan ga je overlevingsmechanismen creëren. Want is er alle ruimte om je emoties te kunnen uiten? Wordt er ook goed gezien wat ik nodig heb?
Ja.
Maar daarnaast, wat ik heel erg veel gezien heb, is dat kinderen proberen om toch weer relaties te lijmen.
Ik ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn, de podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn. Nou, welkom. Rick, jij allereerst welkom.
Dankjewel.
Natuurlijk. Je bent Dankjewel. Er, fris en fruitig. Yes. En we hebben vandaag een hele bijzondere gast.
Yes.
Ik ga er even voorstellen. We hebben in de studio vandaag Stephanie Goossens. Zij is pedagoog en traumatherapeut. En zij heeft van alles gedaan, zeg maar. Ook bij Veilig Thuis gewerkt, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, zelfstandig praktijkhouder geweest. Afgelopen oktober heeft ze een nieuwe organisatie opgericht, Connecting Souls. Een boek geschreven, wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. En je zet je vooral in eigenlijk voor preventie. Om te zorgen dat kinderen eigenlijk goed opgroeien. Dat er niet zoveel opgeruimd hoeft te worden aan de achterkant. Maar dat we echt vooraf beginnen met ouders goed en wel informeren en meenemen. En je hebt een enorme 20 jaar ervaring. Dus we zijn heel blij dat je er bent. Welkom.
Ja, leuk. Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, superleuk. En Stephanie, als eerste, je hebt zoveel dingen zeg maar gedaan en ook op je cv staan. En we gaan het vandaag met jou hebben over scheiding.
Ja.
Een van de dingen waar je ook veel ervaring mee hebt. En wat we eigenlijk gaan bespreken is, we willen bespreken van, nou, wat is nou eigenlijk de impact van scheiding op kinderen? Maar wat is ook de impact van jezelf als volwassene als je een scheiding hebt meegemaakt van je eigen ouders? En ook, moet je eigenlijk bij elkaar blijven voor de kinderen? Een beetje het aloude gezegde naar mijn idee van, ja, dat is goed, blijf vooral bij elkaar. Nou, we willen heel graag weten hoe jij daarover denkt en we gaan er straks verder in duiken. Maar eerst het schrammetje van de week. Rick, aan jou het woord. Wat ging er fout deze week?
Ja, ik haalde kinderen maandag en dinsdag haalde ik altijd op van de BSO. En dan moesten ze thuis altijd, uiteindelijk moesten ze dan zelf de tas uitpakken. En dan een broodtrommeltje neerzetten bij de vaatwasser en een flesje.
Oh, wauw.
Helemaal recht. Nee, dat niet. Maar dan komt er uit die tas komt er ook heel vaak van tekeningen en dingen. En dan denk ik altijd van, wat moet ik hiermee?
Ja, ja. Het ronde gewoon, archief.
Het archief, wat doe je ermee? En ik, weet je wel, het is ook, ik denk van, waarom nemen jullie dit überhaupt mee? Waarschijnlijk vanuit de docent om te laten zien van, kijk, ze hebben heel veel gedaan. Wat ik ook snap, maar wat moet ik ermee?
En je vindt het belastend eigenlijk voor jou.
Ik vind het belastend. En dan vind ik het, want ik zit dan dus in die struggle van, het liefst gooi ik het meteen weg. Snap je? En heel af en toe komt onze dokter dan van, waar is mijn tekening met
Kuikentje.
En dan denk ik van, shit, weet je wel. En dan zeg ik, maar dan zeg ik wel eerlijk van, ja, ik heb hem eigenlijk al weggegooid. En dan, soms moet ik dan weer half in die papierbak liggen ons te boven. En dan zegt de buurman, Rick, wat ben jij aan doen? Dan zeg ik, ja, ik heb hem te snel een tekening weggegooid. Maar als ik het dus niet doe, ja, dan bijvoorbeeld mijn vrouw die vindt het af en toe, dan moet je het nog even niet doen, want dat is misschien zielig. Maar dan ligt dan 3 dagen of 4, ligt gewoon zo'n die tekeningen liggen dan door het huis. Ja. En ik denk, jongens, of je legt het op je kamer. Ja, wat gaan we ermee doen?
Wat gaan we ermee doen? Ja.
En onze zoon, die had ook deze zondag, had hij dan wilde verven. Nou, daar heb ik al iets over verteld, hoe verschrikkelijk ik dat vind. Nou, dat ligt daar allemaal zo. En weet je, dat is gewoon een mentale struggle is dat gewoon voor mij. Dat ik gewoon helemaal me schuldig voel, et cetera. En wat wilde ik er nou over zeggen? Ja, shit, weet je. Dus dan, ja, wat doe je ermee?
Wat doe je met die tekeningen?
En ik gooi hem dan weg, of niet?
Je hebt het dus wel weggegooid uiteindelijk?
Ik heb hem weggegooid, oh ja. En ik weet dat een van onze vrienden om ons heen, die zegt dus wel eens van, ja, de schoonmaker heeft het weggegooid als het kind naar vraagt.
Ja.
En maar dat doe ik niet, want dat vind ik niet netjes eigenlijk naar de schoonmaker.
Nee,
want
dan
geef je eigenlijk iemand, hem de schuld terwijl het goed
jou. En dan gaat jouw kind gaat dan wraak willen op de schoonmaker.
Maar het betekent dus wel dat ik niet de enige ben die deze struggle heeft.
Sowieso niet.
En ik blijf het lastig vinden, want ik hou van creativiteit. Ik wil het stimuleren, maar ik hou ook van een schoon huis. Tot zover. Mijn schrammetje van
dank
de week.
Dank je, Rick. Dank je. Ik denk heel herkenbaar voor ouders.
Het schrammetje van de week.
Zal ik gaan? En dan sluiten we af.
Ja, Sophia.
Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere die zich voorvallen op een week. Maar dit was er eentje van gisteren. Waarbij ik hou, zeg maar, probeer wel het vegetarisch eten. Hè. Ben ik best wel, zeg maar, nu fanatiek mee. En ik heb aan de ene kant zoiets van kinderen moeten doen helemaal wat zij willen. En aan de andere kant ook wel een soort van indoctrinatie. Waarvan ik denk, het is toch het beste. Want mijn man schippert dan een beetje ertussen. Weet je, die eet dan af en toe vlees en dan de kinderen ook. Maar gisteren had ik dus ontdekt dat snoep, ja, heel dom eigenlijk, dat ik dus ook niet, zeg maar, het vegan snoep kocht. Mm-hmm. Dus ik kocht dan Haribo, terwijl je hebt dan Katja en dat is dan vegan. Dus ik zat helemaal in de allerhande en ik zeg, oh schat, we moeten vanaf nu echt altijd overstappen op Katja snoep. En, ik hoor mijn dochter gewoon op de achtergrond en die zegt, mama, mijn leven wordt verpest door al jouw vega dingen. Je probeert ons leven te verpesten. En toen dacht ik van, oké, dit kan een redelijke obsessie gaan worden, zeg maar. Je weet toch alles wat je ouders doen, daar krijg je als kind soort van een hekel aan.
Ik zag ook met een kilo kip zag je naar school lopen ook.
kilo drumsticks. Sorry. Stiekem onder mijn arm. Maar dus mijn kinderen gaan er dus in mee. Maar bij het snoep was dus echt voor mijn dochter echt een soort van druppel.
Dit is de grens.
Je gaat niet aan mijn Haribo colaatjes komen of die kersen, weet je wel. Ga nu niet naar Katja snoep, want dat gaat me gewoon te ver. Dus toen dacht ik ook van, oh ja, ik moet even dat vega even misschien iets minder heftig door de strot douwen. Nee, dat.
Mooi.
Ja.
Nou ja, weet je wat ik vorige week had? Echt heel erg. Mijn agenda die puilt helemaal uit met afspraken. Dus, maar ik probeer dan altijd zo goed mogelijk met de kinderen de dingen te regelen. Maar dan krijg je die oudergesprekken. Dan krijg je dus voor drie kinderen oudergesprekken en plannen op school. Dus ik had op het laatst had ik natuurlijk die oudergesprekken ingepland. Dus ik tegen mijn dochter gezegd, blijf heel even alleen thuis. Mijn zoons ook. Dus heel snel naar school. En ik dacht, is het hier rustig? Dus ik stond er.
Was je niet op het goede moment?
Waar is de juf? Oh shit. Een week later. Moet je alles zijn er. Hoi.
Oh god.
Ja, ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Dat je soms zoveel moet, weet je wel. Wat er weer ingepland wordt van school. Dan is er dat. Oh mama, we moeten vandaag dit meenemen. Wil je dat mee?
Oh, ja.
Dat soort dingen.
Ja.
Dat je denkt, oh ja, ja dat moet er ook nog heel even bij. En dat is wel heel belangrijk. En dat was nu ook met een ouder gesprek. Dat ik denk, oh, dat heb ik weer verkeerd in de agenda gezet.
Is toen de walk of shame door de school?
Ja, ik heb hem even zwaaid.
Ja, ik was het. Ik was die moeder die er stond. Terwijl
die echt rennend, 1 minuut, 2 minuten te laat binnenkwam rennen, weet je wel.
Ja, ja,
en dan
weer,
daarna weer rustig op haar fietsje.
Ja. Ja.
Weer,
toen dacht je, even wuiven.
Nou ja, en mijn dochter, ja, bij thuis kwam mijn dochter en zei, oh, was het zo goed? Ja. Is het nu al klaar? Ja, schat, het was.
Mooi.
Ja, dat was niks te vertellen.
Nee.
Ja, volgende week mag ik weer. Ja.
Nou, fijn om te horen, Stephanie, dat jij ook niet een perfecte ouder bent.
Nee, absoluut niet.
Niet onfeilbaar.
Nee. En daar, nee, precies, daar streven we ook allemaal niet naar. Dat weten we inmiddels. Maar goed, we gaan even een hele andere kant op. Weg met de luchtigheid en de diepte in. Scheiden. We hebben het. We willen het eigenlijk hebben over ouders inderdaad die misschien gaan scheiden. Mm-hmm. Is het überhaupt een goed idee om te gaan scheiden? Is er een ideale scheiding? En wat is de impact? Ik heb wel eens gehoord en gelezen dat scheiden voor kinderen per definitie eigenlijk een trauma is. Is dat eigenlijk zo?
Nou ja, nou, het ligt er heel erg aan. Het heeft heel veel impact, omdat vaak wordt onderschat dat met name ook kinderen in een soort van rouwproces komen. En het rouwproces zit hem erin van het verlies van veiligheid en stabiliteit vaak. Hè? Zo van wat er is. Vaak ook het verlies van het directe contact met beide ouders. De rituelen die er zijn. De plek, verandering van plek. School misschien, hè, wat gaat veranderen. Nieuwe partners, weet je wel. En wat het traumatisch maakt. En ik denk dat daar wordt vaak ook op gedoeld, zeg maar. Is dat worden kinderen daar goed en begeleid? In dat stukje ook. Ik noem het eigenlijk, het is een soort van rouwproces.
Ja.
En de emoties die vrijkomen. ook als je gaat kijken naar het stukje identiteitsontwikkeling bij het kind, hè, moet het meer voor de ouders zorgen, omdat zij bepaalde verantwoordelijkheden niet zelf kunnen dragen, omdat ze te veel in strijd zitten met elkaar of met zichzelf.
Ja.
Dus dat is wat het uiteindelijk, wat het traumatisch maakt. Maar ik zeg niet, want ik heb ook scheidingen meegemaakt die wel heel goed verliepen. Heeft nog heel veel impact op een kind, maar het was niet per definitie traumatisch.
Nee.
Dus daar zit wel echt wel een verschil in hoe dat wordt begeleid.
Ik had even gekeken bij het Nationaal Kenniscentrum over Opgroeien, het Nederlandse Jeugdinstituut.
Ja, ja.
En daar stond veel informatie. En daar stond dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld genomen iets minder gelukkig zijn van gescheiden ouders dan van niet gescheiden ouders. Maar dat is gemiddeld. Dus dat is niet per definitie zo. En natuurlijk zijn er heel veel verschillen van invloed daarop. Maar met andere woorden, het heeft gewoon een impact, zeggen ze ook. Van je kan er niet omheen. Dit is gewoon een heftige ervaring.
Yeah.
Maar er zijn ook heel veel tools om daar natuurlijk een volgende stap op te maken. Maar daar zijn we natuurlijk naar benieuwd bij jou.
Want laten we heel eerlijk zijn. De meeste kinderen, ik heb natuurlijk ook andere situaties, maar de meeste kinderen wensen gewoon dat hun ouders bij elkaar blijven.
Ja.
Ja.
Dat ze van elkaar, niet zozeer dat ze bij elkaar, maar dat ze van elkaar houden. Dat is wat je, dus dat verlangen en ook een droom, en misschien van binnen ook van papa, mama en het gezin bij elkaar, is weg. Dat komt ook niet meer terug. En dat is een rouwproces. Dus ik noem het in ieder geval als dat ik deze casussen dan, of deze gezinnen moest begeleiden, of ouders of kinderen, noemde ik het niet zozeer trauma, of mij noemde ik meer rouw.
Ja.
Wat is er niet meer?
Ja.
Waar mag je nou doorheen? Wat is die pijnlijke waarheid, die pijnlijke werkelijkheid? En daar wordt vaak wel te snel aan voorbij gegaan, want kinderen, die moeten meebewegen. Die kunnen niet zeggen van,
we zijn het er niet mee eens.
Nee, we zijn het niet mee eens.
We gaan niet akkoord met de scheiding.
Bij elkaar. Dat kan niet. Dus je moet meebewegen. Dus als je als kind daarin niet goed ondersteund wordt, dan ga je overlevingsmechanismen creëren. Want is er alle ruimte om je emoties te kunnen uiten? Wordt er ook goed gezien wat ik nodig heb?
Ja.
Maar daarnaast, wat ik heel erg veel gezien heb, is dat kinderen proberen om toch weer relaties te lijmen.
Ja.
Of om te kijken hoe gaat het goed. Waardoor zij zien dat ouders uit verbinding gaan. Ook met zichzelf, want er verandert ook heel veel bij ouders, zeg maar. Waardoor het kind zelf uit verbinding gaat met zichzelf. Dat heb ik ook heel erg veel gezien. Omdat zij toch, dan noem je even met een moeilijk woord parentificatie.
Ja.
Dus dat het kind toch bepaalde verantwoordelijkheden op dat moment opneemt om taken van de ouder op zich te nemen die de ouder op dat moment niet kan vervullen. En dat kan ook ermee te maken hebben omdat de moeder misschien extra hard moet werken om het financieel nog rond te krijgen, of de vader. Of omdat de vader die zorgt bijvoorbeeld voor een moederdagcadeautje, die denkt daar weer niet aan, dat de dochter denkt van, we moeten nog wel een cadeautje voor mama kopen.
Ja.
Weet je wel? Die dan als 9-jarige zelf op de fiets naar de winkel gaat.
Dus dan ga ik in de bak boven staan in de fontein.
Ja,
toch,
precies,
systemisch gezegd.
Precies wat Els van Stijn ook zegt.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk zeg maar,
ik dacht ervan, ik wil eigenlijk misschien nog eerst een stap terug zetten. In de zin van, stel je voor dat je overweegt om te gaan scheiden. Dat klinkt heel, dat wil ik niet romantisch, maar dat hangt in
dat
de lucht.
Kan,
want dat is natuurlijk zo.
Ja.
In hoeverre zeg je, want er is een moment dat je dat dan gaat vertellen aan je kinderen. Is er dan een goede manier? Ik heb daar natuurlijk wat over gelezen, maar ik ben eigenlijk benieuwd van, is er een soort handleiding hoe je dat binnen de kaders zo goed mogelijk kan doen? En ook in de zin zegt van, in hoeverre moet je dat dan echt al voorbereiden? Weet je wat? Want ik kan me voorstellen dat het ergens fijn is als er een soort plan ligt van, dat we gaan het over 2 weken vertellen en dat er dan al wat plannen zijn, in plaats van dat je dan die open ruimte zo min mogelijk voor het kind negatief kan laten zijn. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap heel erg goed wat je... Wat heel erg belangrijk is, als je het deelt, is dat voor kinderen, dan kan die wereld ineens storten. Zo van, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren met mijn huis? Kan ik nog naar deze school? Houden ze nog van elkaar? Dus er komt heel veel vragen komen bij die kinderen die ook niet behapbaar zijn. En ligt het aan mij? Kan ook. Dus wat heel belangrijk is voor kinderen, is dat je wel benoemd van waar gaan we naartoe op weg? Wat betekent dit nu?
Ja.
Dus ik heb toevallig laatst had ik het ook nog met een gezin erover. Omdat ja, partner was 2 keer vreemd gegaan. En toen had die vrouw gezegd, nee, nou, nu is het echt klaar. Maar wat zij wel heel mooi deden, was van... niet dat zozeer concreet benoemen, maar papa die gaat nu even een maandje of 2 maandjes gaat hij ergens anders wonen, omdat ze er nog niet helemaal uit waren. Want dan, en dan is het ook in wat vertaal je het ook zegt, hè, omdat de hartjes even niet meer bij elkaar passen. Of het ligt er ook aan hoe oud ze zijn.
Precies, ja. Ja.
Maar dit houdt in dat mama, en uiteindelijk als, nou gaan ze dus verder uit elkaar, maar dat houdt dus in dat mama dan er wel is en dan niet. En dan papa. Dus kinderen die hebben het dan ook met name nodig. Wat gebeurt er praktisch?
Ja, ja.
Want dat geeft ja. hou vast.
Wat voor impact heeft het voor mijn dagelijkse leven?
Ja,
wat betekent dat?
Precies dat.
Ja.
Ja. En wie brengt me naar school? En wie haalt me op? En kan ik nog wel naar oma toe? En kan ik nog wel... Ja, dat zijn allemaal vragen die bij kinderen oppoppen.
Ja.
En waar ze dan antwoord op willen hebben. En dat is wat zij nodig hebben. Dan verliezen zij geen grip.
Ja.
Want er gebeurt heel veel. Zij moeten meebewegen.
Ja.
Nou, en dan moet je zoveel mogelijk grip en hou vastgeven aan die kinderen.
Ja. En wat is dan dat stukje wat je net zei, vond ik interessant. Van je wil eigenlijk als kind niet eens per se dat je ouders bij elkaar blijven. Maar je wil dat ze van elkaar blijven houden.
Ja, of respect hebben voor
respect
elkaar.
Respect of elkaar lief vinden, zouden ze kinderen ja. denk ik zeggen. Hoe zorg je daar nou voor als je dus echt ja, elkaar dus niet meer zo lief vindt en je bent bedrogen of je bent verlaten ja. of jij bent zelf klaar met iemand en je staat niet per se op goede voet.
Nee.
Kinderen voelen dat natuurlijk ook aan. Dus is dat ja. wel, ja, hoe kan je daarvoor zorgen voor kinderen dan? Of ja, moet je dan gewoon eerlijk zijn en zeggen, ja, we vinden elkaar gewoon niet zo lief meer?
Ja, nou, ik heb genoeg gesprekken erover gehad dat een ouder echt wel mag zeggen, ik ben boos op je papa of mama,
ja.
omdat. Of mama of papa die is ziek, hè. Soms waren ouders ook omdat ze heel ziek zijn, hè, psychisch, omdat ze heel instabiel zijn of verslavingsproblematiek. Ik kan nu ook niet meer even voor papa of mama zorgen. En daarom moet ik wel goed voor mezelf zorgen. Kinderen begrijpen dat echt wel.
Om,
ja. als je dingen uitspreekt. Maar er zit wel een grens. Want ik heb die gesprekken ook gehad. Dat maakt niet uit. Maar dat ik, omdat ze de kinderen niet meegaven aan elkaar. Ik ga nu een baksteen door de ruit gooien.
Ja,
en
prik
de banden lek. Daar hebben kinderen helemaal niets aan. Het heeft ook totaal geen nut. En daar zit een verschil in. Hè? De kinderen die voelen aan van, oh, ze zitten niet op goede voet met elkaar. Hè? Het loopt niet lekker. Dat mag zeker uitgesproken worden. Ik heb er moeite mee en ik werk aan, maar het is een verschil of dat je destructief tegen elkaar gaat gedragen. Of dat het echt grensoverschrijdend met conflicten gewoon volledig vanuit het ego, vanuit een pijn reageren. En daar spreek ik ouders dan ook echt op aan. Je mag boos zijn, maar niet in de bijzijn van de kinderen. Want wat leren zij dan? Hoe leer je conflict op? Door ruzie te maken, door elkaar uit te schelden, door je gelijk te proberen halen. Wat wil jij nu je kinderen meegeven? Ook al ben je het niet eens dat de ander, weet ik het, met zoveel anderen naar bed is geweest. Of omdat hij weer straalbezopen of weet ik het wat. Dat kan, maar daar hebben de kinderen niks aan.
Dus je moet jezelf ook echt, zeg maar, als ouder heel erg over jezelf heen zetten, zeg maar. Dus je moet echt je eigen pijn en wat jij hebt met je partner te stellen, moet je echt heel erg hard parkeren, zeg maar.
Op dat moment
op dat moment wel.
Dus theoretisch is dat natuurlijk makkelijk om dat te vertellen.
Ja, ja. Precies. Dus, lijkt me heel spittig.
Want ik heb ook heel veel zaken casussen gehad, waarvan een van de twee echt narcistisch gedrag vertoonde. Nou, en dat zie je vaak bij narcistische mensen. Die hebben heel veel moeite om te reflecteren. Die zelfreflectie. Mm. En dan is het wel belangrijk om te noemen van aan je kinderen ook wat er nodig is, zeg maar. Hè? Van ik moet nu ook goed voor mezelf zorgen. Papa en mama komen hier niet uit. Maar ik probeer wel het zo goed mogelijk voor jou te regelen. Maar ik probeer dan wel, ik zeg wel, ik probeer om niet kwaad te spreken over de ander. Maar soms is het heel lastig. Vooral als dat de ex, zeg maar, echt over de grenzen heen gaat. Of de kinderen echt hele nare verhalen over de ouder, over de andere ouder zegt. En dan is het wel bij de ouder, ik ga dat niet doen over jouw papa of mama. Dat ga ik niet doen. Want wij hebben jou ooit gekregen vanuit liefde. En ik ga dat niet doen. En wat papa of mama zegt, dat kan. Dat vind ik heel erg vervelend. Maar dan gaat het er ook over dat je wel voorgaat. Om te laten zien van, iemand kan heel nare dingen over je zeggen. Want ze komen het ook tegen in de rest van de wereld. Hè? In hun leven. Want kan hele nare dingen tegen zeggen. Maar hoe blijf je dan toch bij jezelf? Want anders ga je mee, hè? Ga je mee in dat destructieve gedrag. Ja.
En ik heb wel eens gelezen, maar jij bent natuurlijk het klankbord vandaag, van dat kinderen de neiging kunnen hebben om heel erg goed de schuld bij zichzelf neer te leggen van een scheiding. En dat je dat als ouder dan toch misschien een expliciet moet benoemen van het is echt iets tussen ons, het komt niet door jullie. Maar ik weet niet wat jouw gedachtes en ervaringen
gebeurt
daarmee
dat vaak?
Zijn.
Heb jij dat idee dat dat vaak het geval is, dat kinderen dat denken?
Wat ik vooral... Kijk, kinderen kennen soms maar een beperkt aantal waarheden. Zij moeten het doen met hun jonge leven, met de waarheden die ze kennen. Dus wat er gebeurt, als kinderen heel weinig gauw vastkrijgen en heel erg weinig ondersteund worden in een emotionele stuk wat dan naar boven komt, is dat zij zichzelf een verhaal gaan vertellen. Dit is de waarheid. Ja, dit is de waarheid. En dat moet op tijd begrensd worden. En wat ik vooral zie, is dat ze vanuit de teleurstelling, het verdriet, maar ook de boosheid, zeg maar. Dan kunnen ze, en het ligt ook aan het gedrag wat het kind laat zien, hè, dan kunnen ze zichzelf wel schuldig voelen. Zo van, oh, maar ik ben ook wel inderdaad heel boos geweest. Of ik heb het. Maar dit is echt lang niet bij het. Want het wordt wel heel vaak benoemd, maar het is lang niet bij alle kinderen.
Nee, dat klopt.
Ze hebben met name gewoon heel veel moeite met dat het nest er niet meer is. Ongeacht. Want ik heb ook gezien, als er geweld was in een gezin, manipulerend gedrag, dan hadden ze er nog heel veel moeite mee. Omdat er als kind een bepaalde vorm van hoop zit.
Ja.
Hier kan het toch ook. Er zijn ook hele fijne momenten geweest.
Ja.
Dus, en dat is het stukje van. En dan zie je wel dat kinderen bepaald gedrag laten zien. En dat is dan bepalend voor de identiteitsontwikkeling van het pleasen. Tot heel erg zorgend zijn. Of heel goed worden en emoties onderdrukken. Zo van, ik zal hem maar niet te veel laten zien.
Ja.
Of ik doe het zelf wel. Want papa en mama zijn al te druk met andere dingen bezig. Ja, dat is wat ik meer terugzie dan dat ik echt schuld zie.
Ja, dat is meteen wel.
Ze zijn meer aan het overleven van hoe doe ik het?
Hoe ga ik hiermee om?
Ja.
En maakt het dan nog uit hoe oud het kind is? Want mijn ouders zijn dan uit elkaar gegaan toen ik 17 was.
Ja.
En ik heb wel vaak gedacht van, nou, ik was bijna volwassen. Dus dan moet ik er wel gewoon mee kunnen dealen, snap je? Ik dacht dan altijd, ja, maar als je kind was, dan zou het veel erger zijn. Want dan had je twee huizen. Dus ik dacht altijd, voor mij is het helemaal niet zo erg. Terwijl het had natuurlijk mega veel impact ook voor mij. Maar maakt dat nog uit of je, zeg maar, je ouders gaan scheiden dus op jonge leeftijd of op volwassen leeftijd? Is daar een andere beleving van?
Ja, je ziet wel vaak een andere beleving. Bijvoorbeeld als je ziet dat ze in de puberteit, of je gaat zo net een beetje het huis uit, dan is het toch, als je eenmaal uit huis bent en je komt er, dan is ook het thuis is er ook vaak niet meer.
Nee.
Weet je wel?
Nee.
Dat thuis, waar je vliegt uit en je wil weer terug naar huis.
Ja.
Maar dat huis, waar vlieg ik nu weer?
Ja, die basis is eigenlijk gewoon weg van wat je had.
Dat is er niet meer. Ik heb ook wel bij tieners wel ervaren dat zij ook wel zeiden, ja, nu ben ik oud genoeg en nu gaan ze dus uit elkaar. Zo van, oh, is het dus bij mij de reden geweest dat ik oud genoeg was?
Ja, precies.
Die heb ik dan bij tieners ook vaak te horen gekregen. Zo van, ja, dan hadden ze het ook wel beter eerder kunnen doen.
Ja.
Zo ook vanuit het tienerbrein ook een beetje het bedrogen voelen.
Ja.
Zo van,
hebben jullie de schijn opgehouden of zo? Nu gewacht totdat ik ouder ben? Terwijl eigenlijk kunnen jullie elkaar al jarenlang niet luchten.
Ja.
Had dat dan meteen gedaan en nu denken jullie, ik ben oud genoeg, nu kan het wel of zo.
Ja, en dan zie je dus meer ook vaker, zie ik ook wel het verzet. Zo van, wat maken jullie ons nou? Weet je wel, we hebben dit gehad en nu vlieg ik uit. En dat zie ik vaker terug bij tieners. Maar ik zie een verschillende fase. Als je gaat kijken, ik krijg wel eens terug van, oh, maar ik was heel, de kinderen waren heel jong, 1 en 3 of zo. Toen ze gingen scheiden. Maar dus zullen ze dan niet zoveel van meegekregen hebben. Maar dat is dus echt wel een valkuil. Want Wat denk je wat er gebeurt met de hechting? Mm-hmm. Als ouders met jonge kinderen scheiden, nou, die vragen nog ontzettend veel zorg. Mm-hmm. Die ouders komen dan nog minder goed toe aan zichzelf. Die hebben vaak dan ook, die proberen helemaal te overleven. Dus dan doet dat vaak ook iets in die verbinding met het kind. Is mijn mama of papa kalm?
Beschikbaar.
Hoe dat al die dingen, is het sneller opvliegend? Want als je ook nog eens nachten hebt, weet je wel, die hormonale veranderingen, wat er nog gebeurt. Er gebeurt heel veel. Ja, wat dat voelen ze heel veel in die energie. Dus dan gaat het echt over het binden. Ja. Dat zie je bij de jonge kinderen. En dan kan het zo zijn dat het er op latere leeftijd uitkomt. Met psychosomatische klachten, emotioneel, maakt niet uit. Als dat echt heel in die kindertijd gaat kijken, ja, dan zitten ze echt ze nog heel erg die grip ook zoeken. Wat ik net ook al zei van, maar wat gaat er dan nu gebeuren? Weet je wel, dat kinderen of heel veel vragen gaan stellen, of al gaan heel erg please gedrag laten zien. Die laten dat dan weer op andere manieren laten zien. Dus elke fase zie ik wel teruggaan, gaan vaak de kinderen toch op, maar hoe ver ze in hun ontwikkeling zitten, gaan ze er anders mee om. Dus, maar dat moet ook wel. Want als je 17 bent, is het anders als dat je een 6-jarige bent of een 8-jarige. Die nog iedere dag naar school moet en maar mee moet gaan. Als 17-jarige heb je al iets meer vrijheid en ruimte.
Ja, precies.
En als je dus dan gaat scheiden. Ik weet niet, dus niet van ik heb best wel wat mensen om me heen die zijn gescheiden. Die gaan dan uit elkaar. En voor mij is het niet per definitie dus zo dat er dan ook steun komt vanuit een professional voor of de ouders en de kinderen.
Nee.
Dus het is ook iets van, daar moet je dan ook nog zelf heel veel regie op nemen. En ook de financiën überhaupt voor hebben.
Nou.
Hè, want dus, je hebt het al financieel moeilijker als je uit elkaar gaat waarschijnlijk.
Yeah.
Om dan ook nog professionele hulp in te schakelen om dit te begeleiden.
Yeah.
Dat is best wel nog een uitdaging, lijkt me.
Yeah.
Terwijl ik, als ik jou zo beluister, daar wel echt heel veel te winnen valt.
Raad jij dat wel aan sowieso? Dat als je zou gaan scheiden, dat je sowieso ook hulp zoekt professioneel? Of zeg je nou,
dat ligt er heel erg aan. Want het ligt echt aan het netwerk wat je om je heen hebt. Dus de steun van familieleden, van vrienden. Die de kinderen ook mee helpen opvangen. Dus ook de ouders zeg maar ondersteunen. Ligt er ook meteen aan hoe de ouders uit elkaar gaan. Want ik zie ouders die hebben enerzijds het co-ouderschap. Of die kinderen lopen nog bij elkaar binnen. Ook al zijn ze die week net bij de ene ouder. En dan, zij gaat heel, heel goed. En die wonen ook bij elkaar in de omgeving. Zit nog op zelfs school, zelfde vriendjes.
Ja.
In principe niks veranderd. Alleen een ander huis en papa en mama zijn dan niet meer bij elkaar. Kijk, dan gaat het dan heel vloeiend. Dan gebeurt er nog heel veel.
Mm-hmm.
Maar dan wordt het wel makkelijker opgevangen. Maar wanneer je echt ziet dat kinderen voorbij wordt gegaan van wat het emotioneel met de kinderen doet. Ouders die gaan zelf ook verder uit verbinding met elkaar. En kinderen nemen een bepaalde plek in. Ja, dan zou ik wel zeggen van, als het mogelijk is, kijk dan dat iemand even met je meekijkt, meeloopt.
Ja. Maar dan moet je het dus wel zelf inzien, snap je? Dat is het punt. Je moet natuurlijk zelf inzien dat je dus uit verbinding gaat. En heel veel ouders zitten denk ik zo caught up in hun eigen emoties, dat ze helemaal niet zien dat. En ze denken misschien, oh fijn dat mijn kind dat steunende biedt, of dat hij er voor me is. Want ik heb ook heel veel verdriet. Dus dan kan ik ook lekker bij mijn kind die steun zoeken en zien helemaal niet wat jij ziet of wat wij zien van wat er gebeurt.
Maar dat is dan weer het mooie wat kinderen doen. Zij gaan spiegelen.
Ja, en hoe kan dat er bijvoorbeeld uitzien? Want ik heb wel ook echt wat uitgezet, ook op Instagram, van wat voor vragen hebben jullie dan? Heel veel komen met toch wel reacties van kinderen. Ik ga dan eigenlijk meteen even naar de vraag, want die sluit er mooi op aan. Dat is een vraag van een moeder eigenlijk. Die stuurt dit, die zegt, hoi, Sophia Rick, er staat online best wat beschreven over hoe oudere kinderen in de basisschool puberleeftijd te begeleiden in een scheiding. Ik lig zelf momenteel in scheiding en heb een peuter van 3 jaar. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Het lijkt dat hij nog niet het vermogen heeft om het echt te snappen, maar stelt wel veel vragen en is soms echt verdrietig, neerslachtig.
Ja.
Ik vind het lastig of ik dan juist met hem in gesprek moet gaan, want dan zeg ik, want wat zeg ik dan zonder dingen te insinueren, of dat ik hem juist even moet laten?
Ja, nou, in dit stuk, als ze echt heel klein zijn, zijn er 2 dingen belangrijk. Het is belangrijk dat je toch in kindertaal vertelt van een beetje van wat er gebeurt, Want kinderen voelen het. En daarnaast zijn hierin echt die lichaamsgerichte techniek heel belangrijk. Dat het kind leert om te kunnen ontladen. Dus dat het kind ook die verbinding blijft voelen met het lijf. Dus dat je, of een andere vorm, ik noem het verschillende vormen van talen. Dus dat je ik voel de verdrietige kriebels in je lijf. We kloppen het er even uit, weet je wel. Door middel van, en dat staat ook in mijn boek, over een lijftekening, zeg maar. Mama maakt de tekening of papa maakt de. En ik en maak van jou een tekening. Nou gaan we alle twee de kriebels kleuren in het lijf, weet je wel. Mm-hmm. Zo, en waar zit de kriebel dan bij jou van verdriet? Oh, en wat heeft die kriebel nodig? Heeft die kriebel nodig om er even uitkloppen? Moeten we hem eruit voetballen? Moeten we hem eruit springen als een kangoeroe? Maar geef het kind middelen om te kunnen reguleren. Ja. Want anders gaat het zich compleet vastzetten in het lijf. Nou, dan krijgen ze of krijgen ze moeite met plasontlasting, hè, want ze houden vast. Ze krijgen buikpijn, krijgen minder eetlust.
Stressreacties eigenlijk.
Allemaal van die psychosomatische klachten. Ja. Ja. Waarbij het gaat minder goed slapen. Want omdat het zo gespannen voelt in het lijf.
Ja.
Dus dan, dat zijn de twee belangrijkste dingen die nodig zijn. Zo van,
ja, dus mama, praten erover en dus dat lichaamswerk.
Ja.
En zeg je daarbij dat kinderen dan, dat doordat zij die stress dan van binnen voelen, is dat automatisch dat zij het dan overnemen van hun ouder? Of is dat gewoon echt hun eigen verdriet of stress of boosheid?
Nou, je moet je nagaan als driejarige. Je loopt door een huiskamer en je ziet je ouder. Je ziet hoe het loopt. Want dat is wat kinderen doen. Wat doen de mensen? Hoe werkt de wereld? Ja. Dus als een moeder snel loopt, druk aan het bellen is, neerslachtig bij een traantje backpack. Mama, wat is er? Niks.
Mm-hmm.
Dus kinderen, die zijn, hoe werkt het nu? Dus die zijn compleet die zijn gewoon helemaal aan het kijken. Wat gebeurt er nu? Dus daarom, je hoeft met een driejarige echt niet in detail helemaal te treden van wat er aan de hand is. Maar wel, ja, mama voelt die verdrietige kriebel ook in zijn lijf. En mama vindt het ook spannend. Nou, hoe gaan we nu samen ervoor zorgen dat die spanning of de kriebel, dat het wat minder wordt? En dan kun je zelfs nog, ja, drie is trouwens nog wel daarin wel te jong, maar voor mij voelt het als ik heb zo'n blad, heb ik. Maar voor mij voelt het nou als een 8, weet je wel. Een 10 is dan betekent dit. Maar dat is nog iets te jong. Maar daar kun je dus ook mee werken. Oh, voel je nou, nu is het nog maar een 2.
Ja.
Weet je wel. Oh, maar nu voel ik de blije kriebel, voel ik dat die weer groter is geworden.
Ja. Ja.
Nou ja, zo.
Beetje ik kan hier uren, ik kan hier uren over praten.
Ja, ja. En dit is maar een vorm met taal of met een vorm van reguleren. Het kan van een trampoline tot heel veel andere vormen. Ik heb ook ooit in de bewegingspedagogiek, dit Sherborn bewegingspedagogiek, heb ik ook van, kom maar eens even in het huis. En het huis gaat omvallen, weet je wel. Dus dan leert het kind zo van, er valt iets om. Of ga maar eens onder de benen. Er zijn allemaal bewegingstechnieken, zodat het kind weer voelt in het lijf van, hoe kan ik weer de regie pakken als er om mezelf weer van alles gebeurt.
Ja. Ja. Dat kan ook boosheid volgens mij uiten. Dat heb ik ook vaak gehoord, dat kinderen echt, weet je, boos geworden, driftbuien krijgen.
Ja.
Ook op een 9-jarige leeftijd. Dus jij zegt echt praten en tegelijkertijd dat lichaam dus echt aanwakkeren om die emoties te kunnen verwerken en ook te ontladen op een kindermanier, zeg maar.
Ja, en dan zeg ik eigenlijk die lichaamsgerichte technieken of dat reguleren, want dat is wat ze nodig hebben. Papa en mama leren me misschien wat je zelf verleerd bent. Hè?
Ja, precies.
Want dat is het. Daar word je dan ook nog eens mee geconfronteerd van, ik heb al genoeg aan mezelf.
Ja.
Nou moet ik ook nog. Hè? Maar dan is het heel goed, zeg ik al, ga samen met het kind.
Ja.
Ga samen doen. Ga samen even kleuren, trampoline springen. Dat je zelf terugkomt in het lijf.
Ja.
En benoem ook, mama is nu even, of papa is nu even een extra rondje hardlopen.
Ja.
Want mama moet heel even de kriebels laten zo.
Ik zit altijd denk bij ons in de wijk staan wel heel veel trampolines trouwens.
Wij hebben ook trouwens een mega oase. Grote trampoline.
Yes.
Nu snap ik dat eigenlijk, ja.
Nu snappen we waar dat vandaan komt.
Ja.
Nee, maar ik vind het allemaal heel boeiend natuurlijk. Maar ik zit ook te denken van wat volgens mij moeilijk is voor kinderen, wat ik zelf ook heb ervaren, is dat het lastig is als je ouders dus doen alsof het allemaal oké is. Ja. Dus die doen van, het is oké, ik ben oké. Maar je voelt gewoon als kind van, het is helemaal niet oké. En ik voel gewoon het verdriet, zeg maar, van weet je wel, mijn ouders. En dan het zeggen dat het er niet is. Dat is dus blijkt dus heel verwarrend ook voor kinderen.
Heel
om dus niet die bevestiging te krijgen voor dat gevoel van binnen van er is iets niet goed, ja. Er klopt iets niet. Terwijl ouders dus ook denken, en dat is ook interessant, ik wil mijn kind niet belasten de hele tijd met mijn verdriet. Dus daar zit natuurlijk een soort
weet je wat ik heel erg veel zie, is dan krijg je dus dat ontwijkgedrag. Het is er niet, maar het is er wel. Ja. We moeten gewoon gaan erkennen, dit is de realiteit. Dit is wat er is. En dan kunnen we een heel sprookje en we gaan allemaal ons best doen. Nee, het is gewoon kut. Ja. Het is gewoon kut wat er nu gebeurt.
Ja.
En dat is ook waar je kinderen van jonge leeftijd al mee gaat geven. Van hoe ga je om met die realiteit? En dat is waar we nu in deze maatschappij nog uitdagender maakt om in die realiteit te blijven. In het nu. Van wat is er nu?
Ja.
En hoe gaan wij daar nu mee dealen? Ja. En soms lukt dat even niet.
En het is ook moeilijk natuurlijk om in het nu te zijn als het nu gewoon kut is en zwaar. En je bent verdrietig en je voelt je verslagen en alles. Dan is dat heel moeilijk, want de meeste mensen gaan er van weg. Die gaan weg van pijn. Dus ik vind het heel goed dat je dat zegt. Maar ik weet ook gewoon dat het lastig is. Laat ik dat even benadrukken. Van hoe moeilijk het kan zijn om daar dus bij te blijven. Toch?
Ja, maar moet je nagaan. Hè? Kinderen die zoeken dus een middel om ook met zichzelf in verbinding te blijven. Want kinderen staan nog heel dicht bij zichzelf. Die zien dus ook van, als ouders dat dus niet erkennen, hoe een ouder nog verder uit verbinding gaat. Moet je kijken hoe beangstigend dat is voor een kind. Ja, dan gaan ze wel harder huilen, harder schreeuwen, het meer drift. Broertjes, zusjes onderling. Hé, dat gaat dan helemaal elkaar uitdagen. Omdat ze de boel gewoon op scherp zetten. Want het klopt niet.
Maar ik heb ook daarover gelezen ook. En ook vanuit mijn opleiding tot energetische therapeut. Waar ik verder niet veel accreditaties aan wil geven. Maar ik vond het heel interessant dat ze zeiden van. Ja, weet je wel, dus je gaat eigenlijk dus dan ook twijfelen aan je eigen observatie. Als dus jij ziet van onze kinderen, onze ouders hebben ruzie. En we zeggen nee, is er niks aan de hand. En dat je dan aan jezelf gaat twijfelen, dat is super ingewikkeld. Weet je? Want dat je eigen een soort leugen leeft.
Ja.
En dat is traumatisch aan zich. Dus wellicht is die pijn dan, denk ik zelfs wel, minder groot om de waarheid te vertellen op een kinderlijke manier.
Ja.
Dan het te ontkennen en eigenlijk dus daardoor ook een soort
verlichting te geven. Ja. Want ik heb ook vriendinnen die zeggen, ja, ik wou dat mijn ouders eerder uit elkaar waren gegaan. Ja. Ik voelde altijd in het kader van moet je bij elkaar blijven of weet je, kan je beter uit elkaar gaan of niet. Die zei, ja, ik heb jarenlang die spanningen gevoeld tussen mijn ouders. Geen liefde gezien. Tanden elkaar geen liefde. Deden alle twee hun eigen dingen. Pas op mijn 15e gingen ze uit elkaar. Dat heeft haar veel pijn gedaan. Dat heeft voor haar weer heel veel betekend. Terwijl ik toen dacht, ja, hallo, wees blij, weet je wel. Maar nu zie ik het natuurlijk in een ander licht. Maar dus het feit dat je bij elkaar blijft, is niet zaligmakend.
Nee. Ik heb er genoeg gezien die zeiden, oh, ik ben zo opgelucht. En die daarna, zeg maar, een van de ouders helemaal zagen opfleuren toen ze met een andere partner waren. En dan krijg je natuurlijk altijd nog wel het loyaliteitsconflict. Hè? Ik weet al iemand, een meisje laatst ook nog tegen me zei, ook van in die scheiding zo van, oh, ik was bij het diploma zwemmen van mijn zusje. En toen dacht ik, oh, mag ik nu aan de partner van mijn moeder vragen een flesje water vragen? Maar mijn vader zit daar ook, weet je wel, de loyaliteit.
Ja.
Dan wel, maar die zei wel, oh, maar ik zag mijn moeder, zag ik helemaal opfleuren. Omdat ik zag haar voor het eerst gelukkig in mijn leven. Ja. Wow. Kijk, en dat is ook iets, dat is een andere kant, hè? Dat het wel ooit goed is, juist wel goed is om uit elkaar te gaan. Als het niet meer werkt, dat is ook de realiteit.
Ja.
En daar wil ik nog over zeggen dat ik veel reactie heb ontvangen via mijn socials. Dat er echt wel bij mensen hebben geschreven van, ik ben echt super trots hoe wij het hebben gedaan. Ja. Hoe we uit elkaar zijn gegaan. Natuurlijk, het was niet onze droom vooraf. Nee, we zijn heel blij dat gezien de realiteit we het hebben opgepakt. En dat is wel echt gewoon heel, natuurlijk mooi om te lezen. En ik moet ook zeggen dat ik een vriend van mij, die is ook gescheiden, is al een aantal jaar geleden. En toen zag ik hem voor het eerst met zijn nieuwe partner. En dan met zijn kinderen die hij had uit zijn voorgaande huwelijk. Het was ook best wel gewoon geëmotioneerd om te zien van hoe dan die nieuwe vriendin eigenlijk dan voor zijn, tussen aanhalingstekens, kinderen zorgde. Ja. Weet je, terwijl ik had ook helemaal niet verwacht dat dat niet zo zou zijn. Maar weet je wel, wauw, dat is al een taak op zich om dat ook weer in goede banen te leiden. Dus heel veel respect voor de ouders die het een goede baan leiden.
Ja, we moeten eens kijken wat je dan daarmee doorgeeft. Hè? Van ook al werkt de relatie op liefdesvlak niet. Je kunt wel nog in verbinding blijven als ouders.
Ja,
ja
daar leren kinderen zo onwijs veel van.
Ja. Ja, maar ook verdragen, denk ik, als ouder, dat het dus... Want heel veel zit natuurlijk met het schuldgevoel. En we hebben gefaald, ja, omdat we het niet goed hebben gedaan. Maar het verdragen ook van het verdriet wat er ook is. Precies wat jij zegt, ja, eigenlijk, wat er mag zijn. Dus en we hebben het nu dan heel goed, weet je wel. We hebben een nieuwe partner en we gaan goed met elkaar om. Maar er blijft, kan ook altijd, mag ook altijd, denk ik, een stukje verdriet blijven bij het kind of bij de ouder.
Van, en dat valt onder die rouw.
Ja, precies.
Iets wat er, ja, niet meer is. Je had gehoopt dat. Ja. Hè, er was een verlangen om, ja, samen, precies, oud te worden. Of, ja, in ieder geval dit gezin. Hè, daarmee start je volgens mij ook een gezin. Dat je wel bij elkaar.
Ja,
dat is die rouw.
Ja.
Van wat er altijd nog een stukje zit. Omdat, ja, het er niet meer is. Ja.
Supermooi.
Ja, eigenlijk een shout-out naar alle ouders die het
goed doen en zich
met hand en ziel inzetten.
En die het aangaan en die de hulp zoeken of die struggelen en denken van, weet je, hoe kan ik hier beter mee omgaan? Ik bedoel, ja, dat daar begin je bij, weet je wel. Dus dat is super,
ja.
Mooi. Jeetje, Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Het was met wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip. Stephanie, heb je nog voor ons en de luisteraars en pijnstiller iets waarmee je eigenlijk ouders wil achterlaten om ze een beetje hard onder de riem te steken?
Heb je een les of een advies?
Ja, van zegt, onthoud dit. Als je dit nou gewoon doet, dan...
Nou ja, wat je gewoon kunt doen. Ik denk dat ouderschap sowieso een en al uitdaging is.
Ja.
Maar waar het om gaat is het hele ouderschap. En we hebben het nu over het thema scheiding. Het is vooral voor kinderen belangrijk dat ze zien dat je in verbinding blijft met jezelf. Hoe doe je dat? En als kinderen je uitnodigen zo van, hey, wat ben jij verleerd? Hè? Wat verdient bij jou misschien wat meer aandacht? Durf daar ook naar te kijken. Dat geef je zoveel aan vaak... Het vragen kinderen alleen maar om de liefde. De liefde ook die je aan jezelf geeft. En ook aan je partner. Of aan de andere ouder. Ook al werkt het soms niet meer. Dus dan, dat is wel iets...
Blijf in verbinding.
Verbinding is echt het woord. Ja. Ja.
En je boek, Stephanie, wil je daar nog tot slot iets over zeggen? Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven?
Ja. Ja, ik heb het echt geschreven vanuit mijn rijke... werkervaring, maar ook vanuit mijn levenservaring met ontzettend veel uitdagingen. En het boek is echt geschreven omdat ik zoveel gezinnen heb gezien, zo van om ze een soort van handleiding te geven van, hey, je kunt volledig uit balans zijn, maar hoe veer je terug? En ik denk dat ouders onderschatten wat ze zelf al kunnen doen. Dat dan niet altijd hulpverlening direct voor nodig is, maar je echt zelf, als je maar weet hoe. En daar is het boek voor geschreven.
Ja, er staan ook echt handvatten in.
Heel veel.
Hoe je het kan aanpakken. En hoe je...
Van gezinnen in verschillende, echt in verschillende uiteenlopende situaties. En die zeg maar echt weer aan de slag gingen door middel van te vertragen van, wat gebeurt hier nu? Hè? Wat gebeurt? En daarin zelf zo moedig zijn voorgaan. Ja, ik ben zo trots ook op de ouders en de gezinnen die hier ook in mijn boeken staan. Omdat je echt impact kunt maken met je gezin. Dus,
en ook mooi dat je ook je eigen verhaal vertelt daarin. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is, wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Tip. Dankjewel, Stephanie, voor je betrokkenheid en passie ook over dit onderwerp en je inzet op alle vlakken. Want het is, je doet zoveel goed. En dat is echt bijzonder. Dus.
Nou, dankjewel.
Dankjewel dat je hier was.
Yes.
Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende.